Stropcast.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Stropcast, de podcast van AA Gent. Met zoals altijd twee gasten die blauw en wit in hun hart dragen. Dat zijn dit keer een ex-speler van AA Gent en een coureur. Dag Edouard Teuns,
hallo.
De coureur. En dag Hannes van der Brugge.
Goedemiddag. Hey.
Welkom heren. Ik ga bij jou beginnen, Edouard, want jouw uitnodiging, of onze uitnodiging tenminste, voor dit programma heeft jou duidelijk vleugels gegeven gisteren. Vertel eens, wat is er gebeurd?
Ja, ik heb een kermiskoers gewonnen in Ruddervoorde, maar... Of dat de uitnodiging mijn vleugels heeft, dat weet ik niet. Maar ik heb getraind de voorbije weken en het is leuk om dat op zak te hebben.
Maar ik hoor dat je het al direct een beetje minimaliseerde, de kermiskoers van Ruddervoorde. Ja. Het is wel winnen, hè? Het was je eerste zege van het seizoen.
Ja, winnen is winnen. Maar ja, ik zit nu al ettelijke jaren op worldtour niveau. Een kermiskoers is zeker niet evident om te winnen, dat moeilijk, maar... Ja, het is toch anders dan een koers te winnen van het UCI-niveau of zo. Maar ja, ik ben zeker tevreden.
Absoluut. Het was een tijdje geleden, hè, denk ik.
Ja, mijn laatste overwinning was 2021. Ronde van Hongarije-rit. Het was even geleden, ja. Een paar keer dichtbij al geweest van het jaar, maar ja.
32 koersdagen, ik heb ze geteld. Dit jaar, weet je dat van jezelf hoeveel keer je top 15 gereden hebt?
Een keer of 10, denk ik.
Exact. 10 keer, top 15 op 32 koersen. Dus je bent er inderdaad al, al vrij dichtbij geweest. Maar goed, op dat niveau is dat toch niet slecht, denk
ja,
ik.
Nee, ik heb een goed voorjaar achter de rug en ben tevreden.
Ja, en maar 1 keer de finish niet gehaald. Dat zul je dan ook wel weten.
Brabantse pijl.
Ja. Wat was er gebeurd?
Het was een beetje de koersdag te veel in het voorjaar. Het was ook zeer slecht weer en... ik had de weersomstandigheden een beetje onderschat en het was een beetje de dag te veel.
Ja. Over het weer gesproken, het is hier ook niet de beste. En je bent hier, moet jij niet op stage zijn ergens?
Nee, ik ben thuisgebleven dit jaar. Ik heb een hoogtekamer thuis, dus ik heb mij daarin gelegd. En een beetje combinatie van thuis te blijven, een beetje bij het gezin, een beetje dingen gedaan krijgen, maar toch... Allee. Ik ga niet zeggen, ik ben wel deftig aan het trainen en mij goed aan het verzorgen, sowieso. Maar ja, het is een keer iets anders dan in het buitenland.
En het mag stoppen met regenen.
Dat wel, ja. Maar ja, we zitten hier hoog en droog. Hè.
Ja, absoluut. Op de vijfde verdieping met zicht op het veld. Hannes, jij kent dit veld natuurlijk. Je hebt hier gespeeld, ex-speler van AA Gent. Maar je bent ook een koersliefhebber, hè?
Ja, klopt. Ja. Ik kijk toch heel veel koersen en ik probeer ook zoveel mogelijk mee te krijgen. Ik doe ook de Giro managers en... Scorito, tourmanager, klassiekers. Allee. Dus ik probeer het toch wel wat te volgen. Ja.
Oké, en je fietst zelf ook?
Ja, klopt. Maar in het seizoen is dat natuurlijk wel moeilijker om vol te houden. Natuurlijk. Onze trainingen zijn zo afgemeten dat we niet echt veel ruimte hebben om nog andere veel verdere fysieke inspanningen te doen. Maar ja, zo'n keer als we 2 dagen vrij hebben, wat helaas niet zo heel vaak gebeurt, dan spring ik wel de koersfiets op. En ik ben van plan om dat na het seizoen zeker weer op gang te trekken.
Ja, ik heb me ook laten vertellen dat je al eens een fietsweekend georganiseerd hebt.
Ja, ja. Klopt. Vorig jaar zijn we met 15 vrienden naar Mallorca gegaan. En zijn we daar gaan fietsen. En ik met nog een andere vriend. We hebben zo de organisatie op ons genomen. Hotels geboekt, routes uitgestippeld. Restaurants geboekt, vliegtuigen en zo. Dus dat was wel tof.
Klinkt leuk. Kennen jullie elkaar? Uiteraard van naam wel, denk ik, maar niet
van
persoonlijk.
Nee.
Okay. Ik heb denk ik Edouard wel al een keer in de buurt gepasseerd. Als hij aan het koersen is. Ik woon op het randje van de Vlaamse Ardennen. Mm-hmm. Een keer dat we zo de Lange Munt of zo doen, daar ik heb wel al eens gepasseerd, maar het nog niet aangesproken. Okay. Hij reed erop.
Je hebt hem al echt gezien en omgekeerd, denk ik ook. Ja, Edouard, jij zult Hannes wel al zien voetballen hebben. Ja, in het Jules Otto Stadion en hier ook.
Ik weet het niet, in het Otto Stadion. Ik kan mij al sinds niet herinneren zo'n moment van ik heb gezien. Maar
ja, hij heeft er nog gespeeld. Maar daar gaan we het straks over hebben. We gaan jullie eerst een beetje meer voorstellen, zou ik zeggen, aan onze luisteraars. Voor zover dat nodig is natuurlijk. Maar ik heb een korte biografie van jou, Hannes. Als je me toestaat, lees ik het gewoon even voor. 7 jaar jeugdspeler AA Gent. 8 jaar eerste ploeg AA Gent. Deel van de kampioenenploeg in 2015. 143 matchen voor Gent. 7 doelpunten. Exact 10 jaar geleden winnaar van de trofee Jean-Claude Bouvy. Als speler van het jaar verkozen door de supporters. Een van de jongste aanvoerders uit onze clubgeschiedenis. 30 jaar op dit moment, nu speler van Cercle en koersliefhebber, maar dat wisten we dus al op het laatste. Maar voilà, groot geworden bij Gent, dat mogen we wel zeggen, denk ik. Voel je je nog altijd in verbondenheid met deze club?
Ja, je zei het, zo lang bij Gent gespeeld, ja, dan voel je natuurlijk nog altijd een beetje verbonden met blauw en wit. En hoewel dat nu al eventjes geleden is dat ik hier gespeeld heb, kom ik hier nog altijd graag, ook als speler van de andere ploeg. Als we hier op verplaatsing spelen, is het altijd heel hartelijk. Mensen die in omkadering werken en zo, had ik altijd een goede band mee. Dus ja, ik draag de Buffalo's toch nog altijd wel wat in mijn hart.
Om die reden is het geen toeval dat we jou sowieso eens wilden in Stropcast. Maar we spelen u ook twee keer tegen Cercle Brugge, hè, tegen elkaar. Is dat dan een beetje speciaal toch ook voor jou?
Ja, toch wel. Hè. Zoals ik daarnet zei, ik keer altijd graag terug. Ik word hier ook altijd heel, heel leuk onthaald door de supporters. Het doet mij altijd heel veel plezier. En dat blijft toch altijd wel een beetje speciaal hoe dat je het ook draait of keert.
Ja, en je gaat spelen, denk ik, hè? Want vorige week toch ook kapitein weer bij Cercle Brugge in de basis.
Ja, ik hoop het. Ik hoop het alleszins. Voorlopig, de laatste weken, gaat het best wel goed. Zowel met de ploeg als persoonlijk. Dus ik hoop dat ik... dat ik zoveel mogelijk hier op de mat kan staan.
Oké. Straks nog meer over die twee wedstrijden die er dus heel snel aankomen. Edward, eerst ga ik jouw biografie ook een beetje aanvullen, als je dat goed vindt. Ras echte Gentenaar, geboren op een boogscheut van het Ottenstadion, Buffalo van jongs af aan. Ex-voetballer bij onder meer VSV Gent en KFC Merelbeke. Professioneel wielrenner, nu 32 jaar. Sfeermaker in het peloton en daarbuiten. Eddy voor de vrienden, jonge vader van zoontje Scott en muziekliefhebber. Is dat een correcte samenvatting?
Kort en bondige samenvatting.
Voilà. Maar ik ga er één ding uitpikken om mee te beginnen. Je hebt dus ook zelf gevoetbald en vrij lang zelfs nog, blijkbaar, tot je 14e.
Ik denk zelfs 14, 15 zal zoiets geweest zijn. Eigenlijk begonnen door... Mijn broer speelde voetbal bij Merelbeke. Mijn broer is bij VSV. Mijn broer is 4 jaar ouder. En als jongere broer meegeweest en snel zelf willen beginnen voetballen. En bij VSV een paar jaren gespeeld en dan eigenlijk samen met mijn broer mee verhuisd naar Merelbeke en daar gespeeld tot ik gestopt ben met koersen.
Ja, gestopt met voetballen.
Voetballen. Maar nog een beetje moe, sorry.
Nee, geen probleem. Je hebt al getraind natuurlijk vandaag, ja. Dus het is jou vergeven. Voetballer, linkspoot. Ja, dus op de linkerflank, was je een flankspeler dan?
Ja,
of waar stond je?
Linksmidden stond ik. Ja. Dat ik daar waarschijnlijk goed tot mijn recht kwam, ik weet het niet. Ik denk niet dat ik het grootste talent was, maar zeker, ik was zeker geen slechte speler, denk ik. En ik amuseerde mij vooral. Dus,
En wat heeft jou dan toch voor de koersfiets doen kiezen?
Goh ja, dat was vooral op school toen iemand die koerste en mijn broer nam mij ook soms zo mee om naar koersen te gaan kijken in de Vlaamse Ardennen of de start van een omloop in Gent en zo. En ik vond dat wel wijs. En dan, omdat er dan een vriendje in de klas ook koerste, zo wat beginnen fietsen en doen. Ja, en op die manier zo, wou ik dan blijkbaar toch koersen. En het is me uiteindelijk... Het was geen moeilijke beslissing, weet ik nog. Ik vond het moeilijk om zo vooral mijn ploeg achter te laten toen in de voetbal. Omdat ik daar wel mee amuseerde en goede vrienden had. Maar achteraf wel blij dat ik die keuze gemaakt heb.
Ja, zelf gestopt met voetballen, maar niet met AA Gent te volgen. Hoe dicht woonde jij bij dat autostadion?
Ik schat, een kilometer, anderhalve kilometer. Zoiets. Ah, ja. Mijn slaapkamer was op zolder en als ik door het raam keek en Gent speelde, kon ik de lichten zien. En als de wind goed zat en ze scoorden, dan kon het horen. Dus dicht genoeg.
Ja, amai, leuk. Heb je in die jonge jaren ook zelf een abonnement gehad, bijvoorbeeld, bij de club?
Ja, een abonnement in de jeugdvakken heb ik gehad. En dan gingen we altijd te voet naar het stadion en samen met mijn broer gaan kijken. En ik heb me daar wel geamuseerd.
Oké. Hoe volg je Gent nu nog? Want als coureur is dat minder evident natuurlijk om vaak te komen kijken.
Nu is het meer online. Ik kan niet zeggen dat ik er elke match 100% op zit. Maar ik probeer het zo van op de achtergrond te volgen. Zelf een abonnement nemen is voor mij niet echt de moeite. omdat we zoveel weg zijn.
Denk ik,
het is een beetje moeilijk. Maar als ik dan een keer tijd heb, probeer ik wel een keer een match eruit te pikken om een keer te komen kijken. Want het is toch altijd leuk om zo'n keer in het stadion de sfeer op te snuiven en zo. Dat is toch, ik vind dat wel anders dan naar een match op tv kijken.
Je hebt een zoontje, Scott. Hoe oud is hij?
1,5 jaar.
Is hij mee geweest of nog?
Hij is nog te jong. Ja. De matchen zijn ook meestal te laat. Hij ligt al normaal rond 7 uur in zijn bed. Maar hij heeft recent zijn eerste truitje gekregen van zijn Peter.
Is het waar?
Die ook Gent supporter is. Dus, ja.
Ja. Hij mag nog gratis binnen tot zijn 6 jaar. Dus houd dat in je achterhoofd.
Profiteren.
Ja, maar wat gaat het dan worden? Coureur of voetballer? Dat is nog te vroeg zeker. Misschien geen van de twee ook. Hè.
Goh, ja, hij mag alles worden wat hij wilt van mij, maar... ik weet zelf hoe hard dat soms is om wielrenner te zijn, dus van mij mag hij zeker voetballer proberen worden.
Die hebben een mooier leven, die hebben een schoner leven, dat is waar.
Goh, ja, dat weet ik niet, ja. Ja. Bedoel, bij ons de valt, ja. Er zijn natuurlijk ook blessures in de voetbal, maar ja, als ik zelf een beetje in mijn verleden graaf van valpartijen die ik al heb gehad, dan denk ik dat als ouder... niet altijd evident is om je kind...
Jullie kunnen ook vergelijken, hè? Want jij hebt zelf gevoetbald als jonge gast en jij zit al eens op een koersfiets, Hannes. Dus ik denk dat je ook wel gaat toegeven dat je op een koersfiets harder kunt afzien.
Ja, absoluut. Hè. En ook de bijhorende valpartijen heb je op een voetbalveld veel minder. Hè. Dus het is sowieso, denk ik, veel zwaarder om coureur te zijn. Je bent ook wel wat langer van huis weg, hè. Hoogtestages. In het voetbal, ja... moet je lichaam wel wat zetten, dus kun je eigenlijk nog wel wat kilootjes meedragen, maar als je in de koers iets te veel kilo's meedraagt, ja, dan wordt er afgereden. Hè. Dus het is veel spartaanser, denk ik, veel moeilijker om vol te houden dan als voetballer.
Ja. Als het kan, komt hij wel eens nog wel eens naar een match kijken. Omgekeerd, je hebt al gezegd, ik zie ze wel eens passeren op de Lange Munten of zo, maar ga je ook soms echt naar de koers kijken? Ronde van Vlaanderen, Roubaix?
Ja, ik woon in Herzelen. Dus dat is eigenlijk randje Vlaams-Ardennen. En de Ronde van Vlaanderen dit jaar niet, omdat ze vanuit Brugge starten. Maar als ze vanuit Antwerpen start, passeert de ronde eigenlijk door ons dorp. Dit jaar is het BK-tijdrijden bij ons. En volgend jaar het echte BK. Echte BK, dat is precies op de BK-tijd.
Wegrit.
Ja, de wegrit. Ja. Ja, maar ik was ook van plan eigenlijk om naar de Giro te gaan kijken. Maar... de Europlayoffs hebben daar anders over beslist.
Oké, je ging er al van uit.
Nee, ik was een paar...
er niet ging bij zijn.
Ja, ik was een paar weken geleden, toen dat verschil nog redelijk groot was met die achtste plaats, was ik al eens gewoon verkennend aan het kijken wanneer dat er een mooie rit zou zijn of welke dagen dat ze zouden lukken. Maar ja, ik ben blij dat ik niet moet gaan. Ja,
tegen wie spelen jullie de slotwedstrijd?
Thuis tegen Westerlo.
Op zaterdag? Dan kun je op zondag nog naar Rome.
Ja, voilà, kijk, het is nog een idee. Ik weet wel niet, zaterdagavond zou misschien iets kunnen uitlopen na die wedstrijd.
Ah, oké, dat kan ook.
Seizoensafsluiter.
Maar als je tegen de namiddag bent in Rome, kun je misschien en hopelijk. Remco Evenepoel nog op het podium zien in Trozen. Dat zou wel mooi zijn.
Dat zou top zijn.
Ja. Misschien toch eens die vluchten checken. Goed, maar jullie weten dus allebei iets van elkaar. Allebei van elkaars sport. Ik ga toch eens een kort quizje doen om te zien wie het meest weet van de anderen zijn sport of van de persoon tegenover jou. Ik ga met jou beginnen, Hannes. Eerste vraag, het zijn er drie. Ja, drie punten. Edward werd vorig jaar tweede in Parijs-Tours. Weet je nog welke Fransman toen won? Het was in de sprint. En een Fransman dus, in Parijs-Tours.
Nee, ik heb geen idee.
Hij was vorig jaar in de Giro, nu we daar toch over hebben, denk ik ook heel goed. Hè? Met vier ritoverwinningen.
Ik weet
het
ook niet. Nee.
Weet je het zelf niet meer?
Nee, ja, nee, ja, ik weet het wel.
Ja, okay.
Demar.
Demar, Arnaud okay, Demar. Ja.
Ja. Ja. Top sprinter.
Was je
ook
heel dichtbij een klassieke overwinning. Hè?
Ja, dichtbij en ook... Ja.
Ja, ik weet nog dat hij toen zei van ja, eigenlijk zat het er niet in om hem te kloppen.
Dichtbij vind ik... Ik heb al momenten gehad dat ik... Bijvoorbeeld dit jaar in Samijn vind ik dat ik er gevoelsmatig dichterbij zat, omdat ik eigenlijk vond dat ik daar wel had kunnen en moeten winnen. Maar bijvoorbeeld in Parijs-Tours toen voelde ik van ik heb alles goed gedaan en ben er niet over geraakt. En dan, ja vind ik, dat heeft een ander gevoel. Allee, dan zijn ze tevreden met tweede. Maar, ja.
Oké. Okay. Het was niet de makkelijkste vraag om mee te beginnen. De tweede, bij welke ploeg begon Edward zijn carrière als prof?
Topsport Vlaanderen-Balwaas.
Dat is correct. Voilà.
Ja, dat weet ik nog.
Topsport Vlaanderen.
was met Yves Lampaert, Oliver Naassen zat daarin.
Lampaert, Naassen, Tim de Klerk, Kampenaert, ja. Van Asbroek, Van Belzen. Ja. Was
straffe ploeg.
Een goede ploeg.
Ja. Maar, inderdaad, stond ik niet bij stil, maar dat zijn allemaal jongens die het echt gemaakt hebben. Hè.
Oh ja, we zeiden dat soms vaak tegen elkaar, moesten nu een ploeg maken met al die mannen. Het zou echt een goede ploeg zijn.
Dat kan Topsport Vlaanderen niet meer betalen, denk ik.
Ja, nee. Ja, dat vrees ik dat het moeilijk wordt.
Oké, derde vraag en de laatste. Waar of niet waar, Edouard reed ooit top 5 in Parijs-Roubaix?
Waar?
Nee, het is niet
wel
waar.
Wel top 10 dan?
Ja, top 10 wel. Achtste in 2017. Dat is zijn beste resultaat. Ja. Dat is wel een koers die jou ligt, denk ik. Hè?
Ja, maar moet een beetje hebben. Chance hebben. Ja. Allee, geluk. Ik bedoel, niet alleen geluk natuurlijk, maar het is, je mocht geen pech hebben. Nee. Allee, bedoel, kijk, dit jaar Wout van Aert heeft hij ook serieuze pech. En, het is een mooie koers, maar langs de andere kant ook soms een klote koers om te zijn als de omstandigheden niet meezitten. Maar voor mij wel één die ik graag rijd.
Okay. 1-3, Hannes. We zullen zien. De eer is gered in elk geval. We zullen zien of Edouard beter doet. Edouard, eerste vraag voor jou. We hebben al AA Gent en Cercle Brugge genoemd, in verband met Hannes. Maar voor welke andere Belgische eerste klasser heeft hij ook nog gespeeld?
Kortrijk.
Voilà, dat is al direct prijs.
Gaat hier geen match worden. Dat gaat hier geen match worden.
Het is al 1-1. Tweede vraag. Tegen welke ploeg speelde Hannes, deze zou je ook moeten weten, met AA Gent in de kampioenenmatch in 2015? Tegen welke ploeg speelde Gent kampioen in die playoffs? Hier thuis, in de Gelamco Arena. Het was 2-0, inderdaad.
Dat weet ik niet meer. Nee? Ik heb echt een slecht geheugen.
Ja. Ze hadden dezelfde kleur als die van Kortrijk, maar het was niet al zat Kortrijk toen ook in die Champions Playoffs. Ja. Het was toen daar. 1-2. Derde vraag, ook waar of niet waar. Hannes scoorde in ruim 350 profmatchen meer dan 20 keer. Waar of niet waar?
Waar.
Het is niet waar.
Ik wou dat het waar was.
Ik heb nog uw stats bekeken op Wikipedia.
Research gedaan.
En ik dacht dat... 17.
15 of zo?
17?
Nee, ik denk 13.
Ah, ja. 13.
13 goals, 29 assists wel. Pas op, hij is verdedigende middenvelder.
We moeten niet verschonen hoor. Voilà.
Ik heb waarschijnlijk meer doelpunten gemaakt dan dat ik koersen gewonnen heb. Dus.
dat heb ik nu niet opgezocht. Maar.
En ik heb ook al veel koersen gereden.
Dat is al vrij lang geleden ook. Ja. Het is al 2 jaar geleden, denk ik, dat ik nog eens
gescoord heb. Ja, maar het hoeft vooral niet in de komende 2 wedstrijden. Hè. Hannes, laat ons dat direct afspreken.
Ik kan niks beloven, sorry.
Voilà.
Maar wel in uw eerste match voor Gent gescoord, niet?
Ja, de eerste... Mijn basisdebuut, denk ik. Dat was tegen Genk in Tottenstadion. Ja?
Eerste keer in de basis. Toen.
Ja, denk ik wel.
Ah, ja, en meteen gescoord. Ja. Heb ik niet opgezocht, maar sterk dat je dat nog weet.
2-3.
Verlenging.
Laten we zeggen, de morele winnaar van de quiz, toch Edouard Teuns. Maar laten we inderdaad eens teruggaan naar een stuk vroeger in jouw carrière. Hannes, hoe ben je hier destijds beland? 2004 was het?
Ja, klopt. Ik speelde toen bij FC Denderleeuw. FC Denderleeuw was een... tweede klasser toen. Ik ging daar naar school. Mijn grootouders woonden daar. En er was een talentendag op AA Gent aan de Warmoeziers weg. En daarop werd ik uitgenodigd en heb ik een training meegedaan met enkele andere jongens die ook uitgenodigd waren, wellicht ook uit de streek. Uh-huh. En daar bleek mee te vallen. En zo ben ik dan bij de U12 van AA Gent terechtgekomen. En ben ik er redelijk lang gebleven.
Ja, wat was het? 7 jaar?
Ja, 7 jaar in de jeugd. Ja.
En dan, ik heb het genoteerd, 17 mei 2011 is de laatste playoffwedstrijd van het seizoen 2010 en 2011.
Ja, voor mij was dat een mooie dag, maar...
18 jaar.
Ja, klopt. Ja. Het was, ik was net 18 jaar geworden, maar de uitslag van die match deed wel wat anders vermoeden. Maar ik was eigenlijk wel blij. Ik denk dat het 4-0 was.
Zou kunnen, ja.
Dat was eigenlijk een ideaal...
Op Club Brugge, wat hebben we nog niet gezegd.
Op Club.
Jouw debuut.
Ja, en dat was eigenlijk ideaal. Want er was ondertussen ook een match, Standaard Genk. Of Genk Standaard, dat was met Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en zo. En dat was de titelmatch eigenlijk. Dus alle ogen waren gericht op die match. Iedereen keek daarnaar, waardoor dat de druk eigenlijk een beetje van die match tegen Club Brugge gehaald werd. Ja, voor mijzelf was er natuurlijk wel een beetje druk bij. Uh-huh. Maar dat was inderdaad wel top. Ik zat in het zesde middelbaar. En de dag nadien ging ik gewoon naar school. Ja. Dus dat was eigenlijk wel heel tof om achteraf dan de reacties te zien.
Ja, wie was de trainer toen?
Dat was Frankie Durie.
Ah, ja, okay.
De allerlaatste match van Frankie Durie, denk ik.
Zij heeft jou bij de A-kern gehaald?
Ja, klopt. Ja. In dat jaar heb ik een paar keer op de bank gezeten. En dan de laatste match van die competitie was mijn debuut.
Ja, we hebben hier vrij veel shirts liggen en hangen ook. Er ligt hier eentje op tafel voor jou. Dat rood.
Dat rood was inderdaad.
Dat is van de match waarin je gedebuteerd hebt.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja, dat was inderdaad tegen Club Brugge met. Ik denk dat Ojija daar nog zat. Mm-hmm. Die Raar zat daar. Carlos Bacca, vermoed ik mij ook. Dus ja, dat was wel ook een goede ploeg.
Ja. Weet jij nog van die periode veel af of zit dat al een beetje ver in het geheugen?
Ik zei het, ik heb een slecht geheugen.
Slecht geheugen.
Ik weet soms beginnen ze over koersen die ik zelf gereden heb. Dan was dat niet? Heb ik dat meegedaan? Ja. Dus,
je houdt dat ook niet zo bij voor jezelf? Of?
Ja, nee. Sommige momenten hou ik wel bij, maar ja. Dus,
ja. Ja, maar het debuut van Hannes, oké, die bewuste match zul je niet echt beleefd hebben dan, maar wat daarna kwam, wel?
Goh.
Want het was onder Trond Soljeet, Hannes, dat je daarna echt doorgebroken bent.
Klopt. Klopt. Ja. Dat was inderdaad een beetje... Vanaf dan werd ik wat gelanceerd. Dat was een driehoek Smolders, Jurgensen, Thijs, op middenveld. En eigenlijk als een van die drie geblesseerd geraakt, dan was ik de invaller waar ik toen super content mee was, hè. En ja, die waren ook al ietsje ouder, zal ik niet zeggen, want die waren waarschijnlijk mijn leeftijd nu. Maar ja, die hadden een keer wat kwaaltjes of zo en dan kon ik een keer één match spelen en zat ik er weer twee op de bank. En ik kon daar perfect mee leven trouwens. Hè. Maar dat was ideaal om bij te leren van die gasten.
Ja, we hebben eens gepost bij Trond Soljeet trouwens over jou. Ja, en hij stuurde een berichtje. Hannes is een op- en top professional en joviaal tegen zijn medespelers en zijn trainer. Het zijn mooie woorden. Het zijn trouwens woorden die we overal horen als we naar jou vragen. Ja, dus dat is wel leuk, denk ik.
Ja, absoluut. Trond is iemand die mij misschien echt wel gelanceerd, die heel veel vertrouwen in mij had. Ik ben hem daar ook enorm dankbaar voor. Iemand die veel belang hechtte aan taken uitvoeren op het veld en vooral aan basistechniek. Ik denk dat dat wel bij mijn kwaliteiten past. Je moet dat toch maar doen als trainer van Gent aan de eerste jeugdspeler sinds, het was ondertussen al even geleden dat er een jeugdspeler was doorgebroken, om daar toch het vertrouwen aan te geven.
Uh-huh. Dan had je ook Bob Peters later, die jouw aanvoerder gemaakt heeft en die zei nu tegen ons ook, elke coach wil een Hannes van der Brugge in zijn team. Hij is een leader by example, een intelligente gast en heel talentvol.
Allee, ik ben hier te blozen. dat is leuk om te horen natuurlijk. Ik heb Bob ook gehad bij de belofte van Gent. Uh-huh. Een supergoed seizoen meegedraaid. Met een hele goede ploeg. Wij zijn toen tweede geëindigd. En dan is Bob vandaar naar Cercle Brugge vertrokken. Heeft hij daar enorm goede resultaten gehaald. En dan eigenlijk een beetje in een verkeerde periode bij Gent terechtgekomen. Blijf denken dat Bob wel nog altijd een goede trainer was. Vond ik toen ook nog. Dat is wel tof om te horen dat ze dat allemaal zeggen.
Ja. Het moet zijn dat het klopt, Hannes. We moeten daar niet te bescheiden over doen, denk ik. Jij bent op 11 december 2012 ook voor het eerst op het veld gekomen als aanvoerder tegen Anderlecht toen. En je was blijkbaar op dat moment de op twee na jongste aanvoerder ooit in eerste klasse. Ik weet niet of je dat zelf weet.
Ja, ik wist dat ik jong was, maar ik wist niet hoeveel. Allee, de hoe.
Had je daar stress voor?
Nee, maar dat
Want
was ook een beetje...
je wordt toch plots kapitein op die leeftijd?
Ja, maar dat was ook een beetje een moeilijkere situatie. Hè. Er waren natuurlijk wat ervarenere spelers in de ploeg dan mezelf. Maar de resultaten waren eigenlijk niet echt wat dat moest zijn. Er was dan een akkefietje met een boyo geweest en supporters, waardoor die band ter discussie stond.
En was daarvoor kapitein?
Ja, Mboyo was daarvoor kapitein, maar hij had dan een penalty iets te nonchalant getrapt en had dan in de clinch gelegen met supporters. Dat was dan even een relletje in Gent. Ik weet nog dat we de dag na die training hadden in de Warmoeziniersweg en dat er in de bosjes stewards zaten omdat ze schrik hadden dat er als supporters de revanche gingen nemen. En ik was iemand die met heel veel jongens kon opschieten binnen de ploeg. Ik sprak wel wat talen. Ik sprak Engels, ik sprak Frans, ik studeerde toen nog Spaans. En kon met iedereen dan wel wat overleggen. Dat was de periode dat er onder andere wel wat Spanjaarden in de ploeg waren. En ik denk dat dat een van de redenen was waarom dat ik ook die band gekregen heb. Plus, dat seizoen speelde ik op een redelijk constant niveau. Hoewel dat met de ploeg niet zo heel goed ging. Dat was meer met hoogtes en laagtes. Uh-huh. En ja, dat zal wellicht een van de redenen geweest zijn waarom dat ze toen voor mij hebben gekozen.
Ja. Hij staat hier op tafel trouwens, de regenboogkapiteinsband, want die draag jij altijd, hè? Dit
klopt.
Exemplaar.
Ja, klopt. Ja, nee,
dat is een bewuste keuze, vertel eens waarom.
Ja, onze teamafgevaardigde, onze kidsman, zoals we dat noemen, is homo. En die zei ook wel van, ja, ik vind dat wel leuk dat daar aandacht op gevestigd wordt. Uh-huh. En nou, ik vind dat ook maar normaal, dat er wat respect en dat daar maar normaal over gedaan wordt, om zo te zeggen.
Ja. Oké, okay, maar dat is mooi dat je dat doet, want we zien niet iedereen die band draagt.
Nee, ik heb daar ook geen probleem. Ik vind niet dat dat een verkeerd symbool is.
Nee, absoluut niet. Edward, als we spreken over kapiteins in de koers, dan gaat dat meestal over de wegkapitein, die al op iets oudere leeftijd zit, zal ik maar zeggen. Dat gaat nooit een jonge gast zijn, hè? Zoals hij het was
ja,
bij het begin van zijn
carrière.
Ja, maar ik
voel mij ook af. Ja, in voetbal is een kapitein blijkbaar iemand die toch wel echt zo een belangrijke rol heeft in de spelersgroep. En ik denk dat dat in de koers misschien een pak minder is.
Het is ook wel zo, sorry dat ik je onderbreek, het is ook wel zo, je bent niet met één kapitein in de voetbal. Je bent eigenlijk wel met een groepje van gasten dat dan een beetje onderling overlegt. En dan is er in het weekend één iemand die de band draagt. Maar eigenlijk is niet één leider dat er is. Hè. Misschien dat in de koers ook
ja, zo, nee, eigenlijk. Gelijk dat gezegd, wegkapitein, moet je zeggen dat... Dat is minder en minder, heb ik het gevoel. Omdat tegenwoordig zijn alle renners die overkomen, die jong zijn, zijn zo sterk dat die eigenlijk nog weinig hulp nodig hebben.
Ja, is dat zo?
Goh, ja.
Het is niet dat die gasten nog veel komen bij de ouderen van zeg, hoe zou ik dit doen, hoe zou ik dat doen? Nee, die vliegen er gewoon direct
Sommige renners kunnen het wel gebruiken, maar je merkt toch veel jonge renners die al van... jonge leeftijd zo echt een maturiteit hebben. Uh-huh. Dat als ik zo terugblik naar mijn eigen, hoe dat ik was op 20, 22 jaar, dat ik denk van, oh jong, die mannen zijn al zitten 10 jaar voor precies.
Uh-huh. Maar kopman en kapitein binnen het wielrennen is niet per se hetzelfde, denk ik. Hè?
Tja.
Je kunt een leider zijn binnen het team, maar niet per se de kopman van de dag zijn.
Ja, maar het is gelijk dat ik zeg, zo dat wegkapitein... Er zit nog wel iets van in, zo de meer ervaren renners. Maar ja, uiteindelijk een kopman... Ja. Als je een goede kopman hebt, is die automatisch ook wel een beetje de leader of the team, om het zo te zeggen.
Maar het werd bijvoorbeeld vaak gezegd, zeker nu de laatste jaren, van Iljo Keijsen bij Quickstep, dat hij de wegkapitein is van dat team in het voorjaar.
Ja, ik denk dat een beetje... Ja, de ervaring speelt natuurlijk mee, maar het komt misschien ook een beetje neer op verantwoordelijkheid te nemen op sommige momenten. Waar dat, allee, we hebben sowieso radiocontact met een ploegleider, maar soms zit een ploegleider zit niet echt in de koers en is soms moeilijk om beslissingen te nemen. En dan heb je wel vaak dat een meer ervaren renner echte beslissingen neemt. Omdat, ik merk dat ook van mijn eigen, dat ik nu veel nuchterder kan nadenken over bepaalde beslissingen in koers die... als je onder druk bent genomen moeten worden. En ik denk dat daar ervaring nog wel een rol kan inspelen. En dat dat een beetje de reden is dat ze toch nog iemand... Dat is eigenlijk een beetje het verlengde van de ploegleider zijn dan in koers. En dat dat dan inderdaad wel meestal de iets oudere renners zijn.
Ja, je zit al jaren nu bij Trek Segafredo. Voel je dan inderdaad ook een deel van de leiders?
Ik voel mij wel een van de... Ja, dat is zo'n beetje vanzelf gekomen, maar nu begin ik dat ook te beseffen dat ik misschien wel een van de oudere, meer ervaren renners ben in de ploeg. Maar ik merk dat vooral bij mijn mindset, dat ik ook in koers veel sneller, nuchtere, juistere beslissingen ga nemen. Dat ik vroeger veel meer ging, ja, hoe zeg je dat, zo in the heat of the moment iets beslissen of iets doen waarvan dat achteraf zegt van ja, dat was... niet het verstandigste.
Ja.
Maar ja, ik merk dat dan wel. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, dit jaar in Tirreno lag ik op de kamer met Quinn Simmons en die is dan 21 of 22. En dan had ik echt zoiets van, wow, geboortejaar 2001. Dat is zo de grens 2000, dat is zo, wel, wel een shock. Maar dat merkte wel dat je, als je babbelt met die man op de kamer, dat je hun soms wel dingen kunt bijbrengen van... Ja, dingen die zij voor het opbrengen, problemen die ze ervaren binnen de ploeg of gewoon in het algemeen, dat je daar dan wel met je ervaring toch wel nog een goede raad kunt geven. Het ding is dan, ja, doen ze er iets mee? Dat is nog een andere kwestie, maar je kunt maar aanbieden natuurlijk. En ik merk dat dan wel, dat dat nu ja, dat dat iets is dat ik dan makkelijker kan doen tegenover andere renners.
Ja. Je contract loopt af aan het einde van het jaar bij Trek Segafredo. Ga je blijven?
Er ligt nog niks vast. Mijn manager is daar druk mee bezig, hoop ik. ja, ik voel me op zich wel goed binnen de ploeg. Maar ja, ik sta altijd wel open voor gesprekken met andere geïnteresseerden om te zien wat dat die mij kunnen bieden. Vooral op sportief vlak dan. Ik denk dat ik, ja, ik ga niet zeggen in mijn laatste jaar zit. Ik zou graag nog een jaar of 4 of 5 koersen. Maar ja, het is een beetje bekijken welke richting dat ik uit wil. Maar ik zeg het, op zich voel ik mij wel, wel goed binnen de ploeg. Dus ja, het wordt een beetje afwachten hoe dat de gesprekken verlopen. Ja. En mijn manager zal mij wel op door te brengen okay. Wat dat interesse is, denk ik.
Ja, dat zien we dan wel. Jij hebt wel nog een contract volgend seizoen, hè, bij Cercle, Hannes?
Ja, klopt. Ik heb nog een jaar hierna. En een jaar optie ook nog.
Ja, en die optie, wat houdt dat in?
Ja, dat is als ik een x-aantal wedstrijden meer dan zoveel minuten speel, dan wordt die optie automatisch.
Ja. Oké. Bij Cercle Brugge dus, het is een beetje onrustig. Daar, als ik de kranten mag geloven, ja, Marco zou van Cercle af willen. Wat is daarvan aan? Weet je daar zelf iets over?
Ik heb dat gevraagd op de vereniging, moet ik zeggen. Nee, ja. Niet op de club. en blijkbaar heeft Monaco bevestigd dat er niks van aan is en dat er helemaal geen plan is om Cercle van de hand te doen. Dus dan ben ik geen echt om dat te geloven.
Oké, dan kunnen jullie nog rustig naar de komende wedstrijden toeleven, want het kan inderdaad met zo'n buitenlandse overnemer ja, snel anders lopen. Hè. Er zijn andere voorbeelden genoeg.
Ja, klopt. Inderdaad, dat is altijd een beetje op een slappe koord balanceren. Maar ik denk dat bij ons voorlopig wel een meerwaarde is. Hopelijk duurt het nog lang.
Ja. Laat ons dan naar het sportieve kijken. Dus 2 keer nu Cercle Brugge tegen AA Gent. Ja, dat worden dan al duels 4 en 5 dit seizoen. We hebben al 2 keer tegen elkaar gespeeld en ook 1 keer in de beker. Ja. En als we dan naar de balans kijken, dan draait hij niet zo goed uit voor Gent natuurlijk. Enkel in de beker gewonnen na verlengingen dan nog. Mm-hmm. Tegen 10 man, als ik het mij goed herinner. En die andere 2 wedstrijden verloren. Ja, jullie voetbal ligt ons blijkbaar niet.
Ja, het waren altijd spektakelwedstrijden.
Ja, dat ook. Ja.
3-2 bij ons en dan
hier,
was
4-4.
Ja, 3-4, denk ik. Ja. Dus het was altijd wel vol spektakel. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Misschien dat we toen juist een goede dag 2 keer. Of, maar dat garandeert zeker niks voor de komende wedstrijden. Hè. Ik heb ook het gevoel dat Gent nu wel wat herboren aan die Europlay-offs zijn begonnen. Zeker tegen Standaard hebben ze ook een heel goede match gespeeld. Tegen Westerlo ook verdiend gewonnen. Dus... ja, het zal sowieso niet simpel worden voor ons. Hè. Ook een paar heel goede transfers gedaan in de winter. Dus ja, ik denk dat wij hebben tegen elkaar voor de laatste keer in januari gespeeld. Dat was nog voor het einde van de transferperiode. Mm-hmm. Dus ondertussen is er ook wel wat veranderd. We gaan zien, hè. We gaan zien.
Maar dat voetbal dat jullie brengen, dat is wel heel intens, hè, met die hoge druk. Ja. Dat is... typisch het spel van Miron Moesters.
Ja, klopt. Dat is inderdaad wel een soort van DNA dat we ons hebben aangemeten. Dat we een heel herkenbare stijl hebben. Misschien niet altijd het mooiste voetbal om te spelen of om naar te kijken. Maar het is wel altijd met 100% intensiteit en met heel veel diepgang. En als je dan nog iemand hebt vooraan die 20 goals heeft gescoord dit seizoen. Dan kunnen we wel goede resultaten halen. Ik denk dat het sowieso niet gemakkelijk zal worden van het weekend. Ook zelf niet om... eventueel nog over agenten te kunnen springen. We gaan ons best doen. Hè. We gaan gewoon zien wat er
Trainen jullie zwaar? Want dat is wel natuurlijk fysiek veel eisend. Wat jullie brengen?
Wij trainen heel intens. Dus er zijn heel wat korte vormen. Maar die worden altijd aan 200-300% gedaan. Uh-huh. Het is niet zozeer dat we heel veel duurtrainingen hebben... in het begin van het seizoen gebeurt dat wel in de voorbereiding. En zelf in de vakantie krijgen wij wel een loopschema mee dat best wel pittig is. Maar in het seizoen zelf is het vooral op tactisch vlak dat we bijgesteld worden. En dat er wat aangescherpt wordt op conditioneel vlak is ook wel normaal.
Mm-hmm. Is er deze week al op tactiek getraind?
Ja, absoluut. We trainen altijd op tactiek, maar dat is niet voor deze micro.
In functie van de tegenstander? Of,
Nee, we kijken altijd naar onszelf.
Ah, ja, dat, zo luidt het cliché antwoord dan natuurlijk. Hè.
Kan ik niet anders zeggen, hè, Tom.
Dat klopt. Oké, okay. Maar jullie coach, Miron Muslic dus, die maakt wel een goede indruk op veel mensen. Wat voor iemand is hij?
Hij is enorm gepassioneerd. Hij is iemand die gemaakt is voor trainersvak. Dat zie je ook aan hoe dat hij ermee omgaat. Is heel joviaal naar de buitenwereld toe, maar kan ook scherp zijn naar ons toe. Bijvoorbeeld, we hebben nu gewonnen van Westerlo met 5-3, wat op zich wel 3-5, wat op zich wel een goed resultaat is. Maar toch werden wij niet... is hij redelijk scherp naar ons geweest dat we 3 tegengoals hebben gekregen. Hij was eigenlijk niet zo tevreden over de wedstrijd. Mm. Dus... het is iemand die echt wel voetbal ademt.
Hmm. En nooit aflatend ook. Hè. Ik herinner me dus die bekerwedstrijd. In de verlengingen komen jullie met 10 man te staan. En dan nog bleef hij jullie pushen om die druk te zetten, die hoge druk te zetten.
Nee, klopt. Ja, omdat wij zijn goed als we die hoge druk zetten. En anders zijn we denk ik een gemiddelde ploeg. Dus iedereen weet perfect zijn taken en dat is ook wel zijn verdienste. Elke speler weet wat hij moet doen in welke situatie. En inderdaad... Als wij die hoge druk niet zetten, ja, dan kunnen we er slecht uitzien. En gaat onszelf niet helpen. Dus we moeten eigenlijk onze taken wel doen. Anders valt het wat ineen.
Zou je het soort voetbal dat hij brengt, dat fysiek veel eisende, overal kunnen toepassen? Zou dat bijvoorbeeld ook bij topclubs kunnen?
Dat is af te wachten natuurlijk. Hè. Misschien dat enkele andere jongens of enkele andere spelers die iets liever de bal voelen... dat die daar anders naar kijken dan wij. Wij zijn een heel jonge ploeg die misschien iets makkelijker kneedbaar is. Mm-hmm. Als je meteen bij een topclub komt, worden de verwachtingen ook hoger. Maar ik denk wel dat hij flexibel genoeg zal zijn om daarmee om te gaan.
Ja. We zullen zien wat die komende 2 wedstrijden brengen tussen Cercle en Gent. Er is wel een niet onbelangrijk verschil, denk ik, als je het vergelijkt met de vorige confrontaties. Er loopt hier intussen een nieuw gezicht rond in de spits. Ik weet niet of het jou opgevallen is, Hans.
Ja, nog niet van gehoord van die jongen. Nog nooit. Nee, ja. Als Gift Orban zijn laatste 3 maanden ziet, dan, of zijn laatste 4 maanden, 5 maanden ondertussen. dat is indrukwekkend. Hè. De statistieken die je kan opleggen, het is iemand die voor de goal... levensgevaarlijk is. Dus het gaat aan ons worden om hem ver van onze goal te houden. Hè. En zelf dan nog kan hij nog op de lat trappen. Kan hij nog op de lat trappen. Ik ga wel zeggen tegen onze keeper, maar hij heeft het al gezien ondertussen. Ja. Dat hem toch maar oplet bij de aftrap.
Inderdaad, heb jij dat gezien, Edward?
Ja, zeker.
Ja, wat vind jij van Gift Orban?
Ja, het is... hoe zeg je dat? Ja, het trekt aan hè, om naar te kijken. Mm-hmm. En, het is mooi om te zien en... zoals van op die middenstip proberen. Het was echt wel eigenlijk echt ook fantastisch uitgevoerd. Hè.
Dat was het vooral. Hè, want het was, je kunt zeggen, oké, ik probeer eens met een halve lopbal of zo. Maar het was echt een schot. Hè.
Ja, en het was ook tegen de lat. Het is niet dat in de buurt van de goal was. Het was echt, moest het 5 centimeter lager was het goal geweest.
Dus, de goal van het jaar sowieso.
Ja, zeker.
Ja, want het is leuk. Hè. Ik denk dat dat publiek dat ook wel kan smaken en zoiets.
Jij bent ook een deeltje van dat publiek. Je bent ook een supporter. Wat zou jij het liefst hebben richting volgend seizoen? Dat hij in de zomer verkocht wordt voor een heel mooi bedrag? Of dat hij hier volgend seizoen toch nog een jaar blijft?
Ja, ik denk dat er natuurlijk... veel meer meespeelt dan de opinie van het publiek. Hè. Mm-hmm. Het gaat om financiële dingen. Het gaat misschien ook om zijn eigen gevoel of hij wil vertrekken of niet. Ik ben niet zo op de hoogte hoe dat gaat in het voetbal, maar het lijkt mij soms als een speler liever weg zou willen en hem toch houden bij een club, dat ook misschien niet altijd even goed is voor de prestaties. Mm-hmm. Het zou mooi zijn, moest hij nog een beetje blijven om dat voetbal te brengen. Maar het is aan de club om daar een beslissing in te maken.
Daar moeten we 1 verdieping lager voor zijn. We zitten hier op 5e, dus dan moeten we naar het 4e.
Het
zal daar wel beslist worden.
Ik denk dat... hij is er natuurlijk, maar ik denk dat er ook nog andere goede spitsen zijn. Mm-hmm. Die
absoluut.
Wel mooi voetbal brengen, dus...
Ja. Ja, het is wel zo, hè, Hannes. De offensieve weelde die er nu is met Tarik Tissoudali, Hugo Kuipers en Gift Orban. Ja, daar zijn velen jaloers op, denk ik, absoluut. In België dan toch.
Absoluut, ja. Hugo Kuipers is topschutter. Iemand die nooit afgeeft, iemand die blijft lopen. Misschien wel de hardstwerkende spits in België. Tissoudali, die is aan het komen, hè, dat voel je. Na zijn fantastische seizoen vorig jaar. Is die stilaan terug naar zijn oude niveau aan het groeien. En ja, Gift Orban, die hoeft geen introductie meer ondertussen. Hè. Dus ja, het zal sowieso inderdaad voor ons dit weekend niet gemakkelijk worden om die drie, als ze alle drie gaan spelen, weet ik niet.
Mm-hmm. Daar kunnen wij niets over zeggen, sorry.
om die drie in toom te houden. Hè. Ja. Maar ja, ver van ons doel houden.
Het gaat nog een strijd worden in de strijd om die titel van topschutter. Wij hebben Hugo Kuipers, inderdaad 21 doelpunten. En jullie, de Japanner Ueda, 20 goals nu. Mm-hmm. Ja, hoe zie je dat uitdraaien? Dat is een man die een beetje onopgemerkt, zeg maar, plots ook aan 20 goals geraakt is.
Ja, wij zagen meteen al de eerste training op trainingkamp in de zomer dat die ongelooflijke kwaliteiten had in de afwerking. Die was super rustig. Als ik voor de goal kom, begin ik te stressen. Dat is de reden waarom ik ook maar 30 goals heb gemaakt. Maar ja, die is zo rustig, doet alles gewoon binnenkant voet. Dus ja, dat is iemand die heel moeilijk wordt om, denk ik, in cirkelen te houden. Hij droomt, denk ik, zelf van de Bundesliga. Dus ik denk dat hij wel klaar is om die stap te zetten. Maar het klopt inderdaad wel dat iemand is die ook op elk moment een doelpunt kan maken. Zelf al zie je hem een ganse match niet, kan hij er plots in één keer zijn en is het goal.
Oké. Okay. Ook dat gaan we zien. We hebben het al over supporters gehad. Ik stel voor dat we de wortelbak er eens bij nemen. Jij kent de wortelbak al, denk ik, Hannes. Ja. Weet jij wat de wortelbak is? Ook op de hoogte? Ja, ook al geluisterd. Prima. Dus ik zou zeggen, kies maar wie van jullie beiden er de wortel uitkiest. Het gaat over de klachten van de supporters. Die uiteraard zeer zeldzaam zijn, die klachten. Maar we hebben er toch weer eentje gevonden. Hannes, jij mag het wikkeltje eraf halen en voorlezen wat erop staat.
Oei. De spelers willen liever play-off 2 spelen dan play-off 1, omdat ze daar meer winstpremies kunnen verdienen.
Mm-hmm. Ja, dan zijn we terug bij die beruchte wedstrijd tegen Oostende. Het is nog altijd een wonde die niet helemaal geheeld is, vrees ik. Had jij dat nog zien aankomen, Edward? Thuis tegen Oostende. Iedereen denkt, oké, het is binnen. We gaan naar de Champions Playoffs en dan loopt het fout.
Zien aankomen niet, maar ik moet zeggen, over de loop der jaren is er toch al vaak zoiets geweest van het zal toch weer niet gebeuren, hè, bij Gent. En ja, het is toch wel een teleurstelling,
ja,
denk ik.
Dat is absoluut zo.
Eigenlijk, ja, zo goed.
Omdat je er zo dichtbij bent, natuurlijk.
Ja, en ook eigenlijk goed teruggekomen en dan toch eigenlijk in pole positie staan om die vierde plaats vast te houden. Mm-hmm. En dan eigenlijk een beetje op een, op een moment dat je eigenlijk al het lastigste achter de rug hebt, dat je bij wijze van spreken een bal nog maar moet binnentikken, dan toch nog... Ja,
een beetje eigen aan Gent, zeg je.
Ja, ik wil het zo niet zeggen, maar over de jaren zijn er zo wel al verschillende momenten geweest dat ik dacht van, het gaat dat weer niet gebeuren, dat het toch zo nog misloopt. Ja. Maar over... de premies die ze verdienen, dat weet ik niet, maar ja, ik denk... Uit mijn oogpunt als sporter wilde toch altijd sportief het hoogste halen. Misschien dat dat niet bij iedereen zo is, maar...
Het is een opmerking die passeerde op Twitter. Ik kan het zelf ook moeilijk geloven, Hannes, dat mee kan gespeeld hebben. Dus,
toeval wou dat ik met Sven Kums kom ik nog heel goed overeen. En toeval wou dat hij maandag bij ons was komen eten.
Okay.
En die is er echt ziek van geweest, van die match. Dus dat, allez, als voetballer kan ik mij totaal niet inbeelden dat je dat toelaat. Allee, je wilt elke wedstrijd winnen, dat is niet
maar
zo.
Maar dat is goed dat je dat eens zegt, want er wordt dan natuurlijk en ergens ook logisch gevoederd op de spelers van hoe is het mogelijk en hoe hebben jullie dit kunnen laten liggen. Maar ja, dat iemand als Sven daar inderdaad kapot van is, de mensen niet per se.
Nee, ik had hem na de match, na die laatste match, een bericht gestuurd van Sava. En zei, ja, drama, zegt hij. Zei, ja. Dus... ja, dat zou ik zeker niet geloven. Dat is zo'n grote anticlimax geweest. En niet alleen met supporters, maar ik ben zeker ook bij de spelers dat die premies en zo, dat daar heeft dat hier helemaal niks mee te maken.
Nee, denk ik ook niet. Los daarvan, jij had het ook niet meer zien aankomen, vermoed ik. Tenzij je ook iets had, zoals Edward van...
Nee,
ja, pas maar op, want nee, in Gent kan dat wel eens gebeuren.
Ja, nee, wij moesten zelf op Zulte Waregem spelen. Ja. Wij moesten zelf ook winnen, maar ik was op mijn hoofd gevallen. En ja, geen zeven. En ik ben afgevoerd naar het ziekenhuis. Ik zat dan met de hersenschutting.
Tijdens de match?
Ja, ja, ah, okay. Tijdens de match. Dus ik heb eigenlijk bijna niks kunnen volgen van alle wedstrijden op andere velden.
Ja.
En in het ziekenhuis keek ik dan toch eens op mijn gsm... En zag ik ineens, zeg, Ola, wat gebeurt er hier? En toen zag ik inderdaad, ik had dat totaal niet verwacht, dat Gent tegen eigenlijk Oostende, dat al gedegradeerd was, dat ze het daar nog tegen het handen zouden geven. Ik dacht, ja, hier thuis, in een Gelamco Arena, die wel vol zal zitten. Dus ja, ik had het ook niet zien aankomen, eerlijk gezegd.
En dat het dan Edward Club Brugge is dat alsnog over Gent wipt, dat doet dan nog een beetje meer pijn.
Ja, ja. Ja. Er is altijd een beetje de rivaliteit met Club Brugge. Ja, c'est la vie zeker.
Ja, kijk, doorslikken en op naar de volgende, zeggen ze dan. Hè. Maar goed, het was wel zo geweest, denk ik. Een Europese kwartfinale en de Champions Playoffs. Dan was het seizoen sowieso meer dan geslaagd geweest. Hè. Hoe evalueer je het nu? Oké, we zijn nog niet aan het einde. Dus zoals Patrick Lefever zegt, pas na Luik, Bastenaken, Luik gaan we oordelen. Maar ja.
Ja, maar ja, ik vind natuurlijk, het is net wel, net niet. Ik vind niet dat je kunt zeggen, ja, het is een ramp. Mm-hmm. Net om die, moest het naar de andere kant gekanteld zijn, dan wel spreken van, oh, alles super. En nu net niet precies dat alles neerhaalt, dat vind ik nogal veel om in evaluaties op te pakken. Ik denk dat. Ja, uiteindelijk, ja. De play-off 1 met 4 ploegen is uiteindelijk ook een strak...
En er zijn meer dan 4 topclubs. Hè,
ja, dus, en dan zie je ook dat het om een klein verschil gaat. Dus ja, ik vind niet dat je dan kunt zeggen van het is een ramp. Maar ja, in mijn mening... Ja, ik denk dat de club dat ook wel heeft. Dat ze van mening zijn dat ze toch zeker in die play-off 1 thuis horen. Dus ja, ik vind, ze moeten er eerder een motivatie uithalen om terug beter te doen.
Dan is het trouwens met 6 weer volgend seizoen. Ja. Dus kijk, goed, we zullen zien. We gaan daar nog geen uitspraken over doen. Maar als Gent vijfde wordt, Hannes, dat Europees ticket pakt, is dat wel al het 9e seizoen op rij dat AA Gent Europees voetbal speelt. Dat is op zich toch ook wel een heel straffe statistiek. Dat wordt misschien soms al eens vergeten, maar 9 seizoenen op rij.
Nee, absoluut. Ik weet zelf niet dat er heel veel ploegen zijn in Europa die in Europa en België die 9 seizoenen halen. Dus dat is absoluut wel knap. Zeker als je ziet waar Gent eigenlijk van komt. Begin de jaren 2000 was Gent eigenlijk heel klein. Dat was 10e plaats. Enorm potentieel wel altijd gehad. Maar ja, als je nu ziet, 9 seizoenen aan elkaar Europees. Ik weet dat de voorzitter daar ook heel... Die dat heel belangrijk vindt, dat Gent Europees wat op de kaart gezet wordt. En ja, vanaf die Champions League is dat eigenlijk alleen maar doorgegaan. Hè. Dus dat opzicht zijn ze in Europa wel iets aan het opbouwen.
Ja, het was ook een hele mooie Europese campagne. Hè, dit seizoen met finaal dan de wedstrijd op West Ham. Heb je die een beetje gevolgd ook, Edward?
Ja, een beetje wel. Maar ja, ik vind eigenlijk... Dit jaar heb ik wel het gevoel dat er ook altijd veel goed voetbal gebracht wordt. En soms valt het resultaat een beetje tegen. Maar ja, ik moet zeggen dat ik... Vroeger hadden zo regelmatiger om te zijn een scheidmatch. En ik vind dat nu wel minder is.
Ja.
En ik denk dat de resultaten zijn niet altijd evenredig met voetbal dat gebracht wordt, heb ik een indruk. En ik vind het wel gewoon leuk dat de match mooi is om naar te kijken.
Mm.
En dat vind ik ook wel belangrijk. En ik denk dat dat op lange termijn ook wel belangrijk is. Als je dan nu spreekt van net play-off 1 missen, richting volgend jaar, denk ik dat belangrijk... ik vind het belangrijker om met mooie voetbal misschien het net te missen, maar dat je dat op lange termijn kunt doortrekken en dat je dan automatisch volgend jaar wel terug beter speelt. En ik denk wel ook Europees niveau dat dat ook altijd wel voor een ploeg het beste uit een ploeg bovenhaalt. Eigenlijk. Dat ze daar ook wel zelf een voetbal verbeteren door ook tegen Europese ploegen te spelen. Dat ook wel een goed effect heeft op het voetbal van een ploeg.
in die Belgische competitie, Hannes, ja, het is ook een cliché, maar het is gewoon een moeilijke competitie. Hè. Je kunt echt wel, bij wijze van spreken, van iedereen winnen, maar ook verliezen.
Ja, dat is zo. Ja, ik vind dat niveau in België zeker niet onderschat mag worden. Hè. Dat zie je soms aan ex-vedetten die hier vedetten van enkele jaren geleden, zoals Nasri, Adriano, die komen die niet zomaar met de vingers in de neus de beste zijn op de velden. Hè. Uh-huh. Dus klopt inderdaad dat iedereen van iedereen kan winnen. En ja, Anderlecht, toch ook een topclub, is zelf dit jaar niet bij de eerste acht. Dus allee, dit is een uitzonderlijke situatie uiteraard. Maar het klopt inderdaad dat het niet zo gemakkelijk is om zomaar te winnen van Sint-Truiden of van Cercle Brugge of van Eupen of van wat weet ik veel.
Ja. Memorabele matchen zijn de leukste natuurlijk. In dat opzicht heb jij er vorig jaar zeker eentje meegemaakt, Edward. Op de Heijsel, de bekerfinale, daar was je bij, hè?
Ja.
Ja.
Once in a lifetime experience.
Ja, met gepersonaliseerd truitje.
Ja. Ja.
Heb je het nog?
Zeker.
Ja. Vertel nog eens, want je was toen samen met Sporza eigenlijk een beetje een soort van eregast op de bekerfinale.
Door op Instagram zoeken, door Bavo.
Ja.
Op Instagram.
Ja. Dat was echt, ja, ik vond dat... Zeer indrukwekkend. Nochtans zelf ook al in het wielrennen dan, in het Tour de France had ook massaal veel volk, maar om zo beneden in een vol stadion te staan, ja ik vond dat was zeer indrukwekkend.
Van waar heb je de match gevolgd toen?
Eerste helft hebben we eigenlijk in de perstribune gezeten, omdat ik vind, daar hadden we wel meer zicht op het spel.
Ja, ja.
En dan de tweede helft hebben we naast het veld echt gestaan. En ja, ik vond dat wel superleuk om dan hoorde echt zo de spelers ook roepen en doen. En ja, dat heeft u zo ineens een volledig ander beeld op het voetbal. En bij de penalties achter de goal gaan staan. Ja, dus dat was
hij stond
wel,
achter de goal.
Ja, we zijn achter de geweldig. Goal gaan staan. Ja. Het was wel voor de tribune van Anderlecht, ja, dus het was inderdaad. Een beetje risky met een shirt van Gent aan. Maar... Ja. Ja, nee, het was superwijs. Ja. En op die moment dacht ik ook van, het zal toch weer niet de verkeerde kant uitvallen. Maar ik was super blij.
Met een Gadeu die eerst mist.
Ja,
hè?
Ja. Ik was super blij dat het echt... Ja. Dat was echt...
Dus de ontlading die je dan voelt als echte supporter is enorm.
Cool.
Hè?
Ja. En zeker, ja. Ik vond dat echt indrukwekkend als je dan zo voor die tribune staat en die supporters hoort roepen. Dat is wel echt...
Ja, hij stond er dus met zijn shirt met Teuns op de rug. Heb jij bepaalde shirts die je bijgehouden hebt in de loop van je carrière?
Jawel. Ik probeer van elk seizoen zeker één shirt te bouwen. Die van de Champions League vind ik natuurlijk wel nog altijd de meest waardevolle. Uh-huh. En mijn allereerste, dat was eigenlijk nog grappig, dus dat was niet voorzien dat ik in de selectie ging zitten, dus ik had ook nog geen nummer.
Ah ja.
En ze hebben mij dan nummer 32 gegeven, de eerstvolgende nummer dat nog beschikbaar was. En dat heb ik ook nog thuis liggen. Dus, en het truitje dat we kampioen in gespeeld hebben natuurlijk was ook wel belangrijk.
Oké. Okay. Er ligt er hier ook nog eentje op tafel. Dat rood, daar hebben we het al over gehad. Ja. Dat is van je debuutwedstrijd op Club Brugge. Maar er ligt er een blauw-wit horizontale strepen met je naam op, Van der Brugge, in het oranje. En het nummer kan het niet goed zien. Welk was?
17.
17, ja, nummer 17. Dat is ook van een speciaal jaar, hè?
Ja, dat is inderdaad van het jaar dat ik... Ik denk het laatste seizoen in het Ottenstadion.
Klopt.
En het jaar ook waarin ik dan de Jean-Claude Bouvier-trofee heb gewonnen. Dus ja, dat heb ik ook nog trouwens. Dat zit ook nog in mijn doos.
Ja, 2012-2013, winnaar van de Jean-Claude Bouvier-trofee. Eigenlijk als meest verdienstelijke speler, verkozen door de supporters. Toen ook op jonge leeftijd. Hè. Wat betekende dat voor jou?
Ja, dat was eigenlijk een supergrote erkenning voor mij. Allee, en eigenlijk een beetje een droom dat ook uitkwam. Ik ging ook, net zoals Edward, ging ik als 11-jarige naar de match in het Ottenstadion gaan kijken, ook in de jeugdvakken. En om dan zelf op dat veld te staan met een trofee van... Ja, individuele trofee wel. Het is ook de enige dat ik gewonnen heb, trouwens. Ja. Goed. Dat was super om mee te maken. Hè. Het was inderdaad een beetje een wisselvallig seizoen. Maar ja, dus al niet te min was ik super blij dat ik dat kon winnen en dat ik die appreciatie vooral kreeg van de supporters.
Ja, hij staat daar op de kast achter jou, die beker. Enfin, het is een trofee, het is een soort gouden schoen. En ik heb het plaatje eens bekeken dat eraan vasthangt. En dan staat op verdienstelijke speler.
Ja, nee.
Speler van het jaar of zo was misschien toch net iets leuker geweest,
nee? Ja, uiteindelijk was het wel. Ik was niet de beste speler van het seizoen. Uh-huh. Dat was zonder enige twijfel was aan Boyo. Die heeft die had superveel goals gemaakt, super groot aandeel in veel overwinningen. Dus in dat opzicht verdien hij het meer. Maar door dat akkefietje met de supporters... ja, zullen ze waarschijnlijk toch naar iemand anders gekeken hebben. Ja. En het is wel zo dat ik inderdaad redelijk constant presteerde. Plus, ja, ik ging soms zelf met supportersacties een keer gaan helpen of zo in tot het stadion. Dus misschien dat dat er wel iets mee te maken heeft, dat ze dat alsnog aan mij gegeven hebben.
Daar heb je de modelkapitein weer.
Ja,
en ook naast de wedstrijd. Nee, dat is belangrijk, toch? Als kapitein, dat je die band met de supporters
Ja, ik vind de band met supporters echt wel belangrijk. Ja. Dat je af en toe een keer communitywerk doet of zo. Ik vind dat echt wel belangrijk dat supporters je niet alleen vanaf de tribune zien, maar dat je ook bijvoorbeeld naar eetfestijnen van supportersclubs gaat of zo. Ja, ik vind dat noodzakelijk, want het zijn die mensen die er elke week voor u staan. En dan vind ik dat wel nodig, dat je af en toe een keer iets terug doet ook. Ja, en met voetbal, voetbal is eigenlijk een heel goede hefboom om andere projecten ook...
Dat wordt ook ongelooflijk geapprecieerd door de supporters, dat is waar. Wie vind jij dat er dit seizoen de Jean-Claude Bouvy-trofee moet winnen? Want de stemming gaat binnenkort beginnen.
Dat is moeilijk. Ik vind dat... Sven wel echt op een... Allee, het is nu niet omdat het mijn kopij is. Maar hij speelt echt wel op een heel hoog niveau dit seizoen. Ook Julien vond ik ook een ex-ploegmaat, vond ik heel, heel sterk en heel steady seizoen spelen. Dan heb je Kuipers die misschien topschutter kan worden, ook heel belangrijk is in veel zegens. En Orban is even onvoorspelbaar naast het veld als op het veld. Dus zou kunnen dat hij ook kans maakt natuurlijk. Hè.
Ja. Heb jij al... iemand in gedachten, Edward?
Ik vind Orban wel.
Ja.
Vanuit als
ook al is hij er maar een half seizoen geweest.
Ja, maar hij heeft toch wel zijn stempel gedrukt, denk ik. En dat charmeert wel, vind ik.
Het gaat spannend worden, denk ik, dit seizoen. Maar als ik jou hoor, ben je ook al aan het pleiten voor die contractverlenging voor Sven.
ik vind dat hij echt wel een heel goed seizoen speelt en dat hij dat in mijn ogen ook verdient. Maar ik weet er het fijn niet van. Meestal als we samen zijn, gaat het zelden over de voetbal.
Komt dat niet ter sprake dan?
Nee, misschien heel even. Nee. Maar ja? We gaan daar eigenlijk niet dieper op in op voetbal. Het gaat al elke dag genoeg op voetbal. Dan gaan we spreken wel wat over andere dingen.
Zoals?
Ja, er waren nog mensen bij. En dan spreken we over wat hij eventueel ooit na zijn carrière wil doen. Mm-hmm. Of hoe dat met de kinderen is of zo. Dus zo'n dingen allemaal.
Ja. Sven heeft jouw carrière natuurlijk ook wel gekruist, moet ik het zeggen. Want in het jaar na het kampioenenjaar ben je wel minder aan spelen toegekomen. Had dat ook met hem te maken?
Ja, tuurlijk. Sven heeft dat jaar de Gouden Schoen gewonnen. Dus...
Een andere dan die achter jou. Ja.
De echte Gouden Schoen gewonnen, ik zou het zo zeggen. Ja, Sven speelt... Buitenaars. Ik denk dat hij ook opgeroepen is geweest voor de nationale ploeg toen. Dat was voor mij... Dat was boven mijn niveau dat ik kon halen. Maar ik denk dat ik wel een goede vervanger was in het kampioenenjaar. Ik ben redelijk wat gekwetst geweest. Uh-huh. En heb ik al bij al toch nog een match of 25 gespeeld.
28 om precies te zijn.
28, voilà. Ja. En het jaar nadien in de Champions League was Sven echt buitenaars. Die speelde op een zo hoog niveau dat ik wist van mezelf dat dat moeilijk ging worden om daar aan te geraken. Ik was ook wel gekwetst. Ik had pubalgie op die moment. Dus ik heb niet alle Champions League matchen kunnen meedoen of meemaken. Uh-huh. Maar achteraf gezien denk ik dat Sven gewoon op die moment wel beter was.
Ja. Heb jij dat kampioenjaar een beetje kunnen van nabij volgen? Want ook toen ben je er vaak niet geweest natuurlijk.
Ja, van op afstand. Ja.
Heb je de kampioenenmatch zelf heb je ook moeten missen, vermoed ik dan?
Ik denk dat ik dat jaar zelfs geen ene match heb kunnen
zien. Ja, dat is dan toch super jammer eigenlijk, hè? Agent supporter.
Dat is jammer, maar langs de andere kant vind ik het gewoon leuk dat ze het goed doen.
Ja.
En ja... Het hoort er nu eenmaal bij dat we er niet zoveel kunnen zijn. Ik hoop wel, ik zei al een tijdje tegen mijn vriendin, vanaf dat Scott oud genoeg is, wil ik wel samen... En als ik zelf het misschien wat meer tijd heb, wil ik wel samen een abonnement met hem nemen. Het probleem is dat mijn vriendin Anderlecht supporter is. En dat
ja, dat is waar.
De Linus, andere richting probeert uit te sturen. Maar ik heb het gevoel dat momenteel dat kan.
Dat ga je toch niet laten gebeuren, hè, Edward?
ik zei het, heeft zijn eerste Gent-truitje al.
Oh, voilà. De toon is gezet. En neem hem binnenkort maar eens mee.
Oh, wel ja. Als ze kan, ik, volgend jaar komen kijken en dan moet ze kampioen spelen en dan pak ik hem mee.
Voilà. En inderdaad, als je met wielerpensioen gaat, maar dat gaat dus nog een jaar of 4-5 duren.
Ik hoop het, ja.
Ja, maar het is jou gegund, hè. Doe nog maar even voort met fietsen, dan van harte welkom. Ja. Zeker weten. Ja, jij als jeugdspeler dan van agent kampioen worden met jouw club... Dat moet, wat heeft dat voor jou gedaan?
Ja, dat was zo waren nog veel mooier dan de trofee van verdienstelijkste speler.
Ja.
Ja, dat was denk ik het hoogste, denk ik, wat je met Gent kunt bereiken in België. En eigenlijk was dat iets wat onverwacht. Omdat we kwamen eigenlijk uit twee moeilijkere seizoenen. Gein van Azenbroek is dan gekomen en heeft eigenlijk de kern redelijk naar zijn hand gezet. En de eerste doelstelling was toen play-off 1 halen. Dat was play-off 1 met 6. En daar kwamen we eigenlijk redelijk gemakkelijk bij.
Uh-huh.
En een keer dat we in die play-off 1 begonnen te spelen en we konden wedstrijden winnen, ja, kwam dat plots veel korter. Dat we eigenlijk meer konden doen dan daar een bijrol in te spelen. En ik weet nog dat we op 3 speeldagen van het einde naar Club Brugge gingen. En, ja, en dat we daar 2-3 winnen. Waardoor dat club uitgeschakeld was voor de titel. En wij eigenlijk nog kans maakten. En op hetzelfde moment was er Anderlecht Standaard, of Standaard Anderlecht, ik weet het niet. En dat resultaat draaide zo uit dat wij een paar dagen later, een donderdagavond, hier kampioen konden spelen. En dat was plots zoiets van, we spelen voor het kampioenschap. Dus eigenlijk had niemand bij stilgestaan dat zo snel ging gaan. Dat was echt een cliché, maar we keken echt wel match per match toen. En... ja, dat is dan uiteindelijk de donderdagavond stond de Gelamco Arena hier in brand.
Ja.
En inderdaad, als jeugdspeler is dat misschien wel het hoogste wat je met de club kunt bereiken.
Ja, dat was dus tegenstand daar. Hè? Dus ja. Over die wedstrijd hadden we het, Edward, toen. Ja. Ja, titelfeest, weet je daar nog veel van?
Ik weet nog dat we in de spelerszone veel gefeest hebben. Wat de zondag nog wedstrijd. En over die wedstrijd weet ik nog dat na 60 minuten mijn kaars uit was. De nachten ervoor zouden er iets mee te maken kunnen gehad hebben. Nee, dat was een fantastisch feestje hier. Maar wat mij vooral bijbleef, waren die bootjes op de leien. Mm. Dat mijn gsm ga ik ook nooit verwijderen of zo. Dat was echt
naar een idee van Hein van Hazenbroek,
ja,
denk ik.
Ja, dat was eigenlijk... Ja, het beste, ik denk dat hij dat bij Ajax gezien had destijds. Of bij... En dat was eigenlijk veel beter dan dat je gewoon in een stadion doet. Want nu betrok je ganse stad. Ganse stad was daarbij betrokken en er was zoveel sfeer. En ook mensen die gewoon als toeristen in de stad waren, die kwamen kijken en zeiden, wat is dat hier? Ik denk dat er toen 200.000 man in het centrum was. Mm-hmm. Dat was gigantisch. Mensen sprongen in de lei. Mensen sprongen echt in de leien. Dat was ongezien. Dat was echt wel top. Ja.
Laat ons hopen dat ooit nog eens opnieuw mag gebeuren. Je hebt uiteindelijk 143 matchen gespeeld voor AA Gent. Weet je hoeveel je er voor Kortrijk gespeeld hebt?
Ja, eentje minder.
Ja?
142. Klopt.
Je houdt dat bij? Of is het
ik heb
toevallig
het,
dat je het weet?
Ja, het is toevallig dat ik het weet.
Ah, ja. Oké, 142 voor Kortrijk, ja. 143 voor Gent. En bij Cercle, hoeveel zit je daar?
Nou, weet ik niet.
Ja, ik weet het ook niet.
Geen idee.
Vergeet
hem
op te zoeken.
Kijken.
Maar ik zou zeggen, ga voor de 144.
Of 141.
En kom dan eens terug naar Gent,
weet,
hè, Hannes.
Weet,
altijd welkom. Helaas hebben wij het niet voor hetzelfde. Wat
als ze een joviale gast zoeken.
ja, voilà. Een modelkapitein. Ja, als Sven en Vadis er misschien niet meer zijn op dat moment.
Wie weet.
En als die optie in je contract niet gelegd wordt, hè, kun je als gratis speler komen.
Voilà. Ja. Ah, je bent een goede makelaar.
Voilà.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk kan ik er zelf voor zorgen, maar...
Ja, dat zou kunnen, hè. Nou, dat gaan we jou niet...
niet
nee, ik denk dat je nog altijd liefst speelt, toch, als voetballer. Want dit seizoen speel je inderdaad niet alles. Vind je dat lastig?
Ja, ik heb daar wel wat moeite mee gehad om als een sporter wil altijd presteren. Hè. En van op de bank is dat moeilijk natuurlijk. Nu, de laatste weken gaat weer een stijgende lijn. Maar ik probeer dan zo in die periodes mezelf niks te verwijten. Dus dan wil ik nog altijd op training elke bal juist geven en zo. Zodanig dat er niks kan gezegd worden. Ik ben ook zo niet iemand die bij een trainer gaat gaan vragen waarom dat ik niet speel of zo.
Ja.
Dus ik focus dan meer op mezelf. En ik geloof dan, als je de juiste dingen doet, dat alles wel goed komt.
Hoe zit dat bij jou, Edouard? Want jij moet ook altijd in een selectie geraken. Hè? En zeker voor de grote rondes is daar dikwijls wel wat gedoe rond. De Tour komt er nu ook weer aan. Weet je al, ga ik daarbij zijn of niet, enzovoort?
Ja, bij ons, dat ligt natuurlijk wel nog iets. Allee, bij mij voor een voorjaar weet ik wel vrij goed. Zeker mijn positie binnen de ploeg weet ik in het voorjaar wel, kan ik min of meer in samenspraak met de ploeg mijn koersen beslissen. Dus in dat opzicht denk ik dat iets makkelijker is voor ons dan als voetballer. Ik denk dat dat niet evident is om zo voor die posities te vechten. Maar in de grote rondes ligt het iets moeilijker bij ons. Ik sta op de longlist voor de Tour, maar...
Maar dat weet je nu nog niet?
Ja, de definitieve selectie. Ik ben bij die laatste... Ja, meestal houden ze 2-3 plaatsen open. En daar hebben ze dan 4-5 kandidaten voor. En ik ben meestal degene die voor die laatste plaatsen in aanmerking komt.
En wanneer weet je dat dan? Want zo ver af is dat alweer niet meer, die ronde van Frankrijk.
Een week op voorhand.
Dus, een week op voorhand.
Ja, dus, niet...
dus moet jij je mentaal en fysiek eigenlijk voorbereiden op de ronde van Frankrijk, terwijl je niet weet tot een week ervoor of je ze wel gaat rijden?
Ja, dat is niet ideaal, maar ja, het hoort er jammer genoeg een beetje bij. Het is soms moeilijk. Ja. Voor het jaar dat ik tweede werd op Belgisch kampioenschap, was ik eigenlijk al uit de selectie gehaald en hebben ze mij dan toch nog erin gestoken, omdat ik dan podium reed op BK. Dat is een beetje soms voor je eigen een tweestrijd in je hoofd om toch die motivatie te blijven halen om richting iets te werken dat misschien gewoon niet komt. Dus dat is soms wel moeilijk. Maar...
Heb je goesting om de Tour te rijden? Want niet iedereen kijkt er altijd naar uit, drie weken in de Tour.
Niet iedereen vindt dat even leuk, maar ik vind dat wel... Ik doe dat graag. Ik krijg graag een grote ronde, ook al is het niet echt mijn... mijn specialiteit. Mm-hmm. Maar ik doe het wel graag en ik ben wel iemand die meestal vrij goed recupereert. En ja, als ik dan goed werk voor de ploeg kan verzetten en hier en daar zelf een keer iets kan doen waar dat ik zelf voldoening uit haal, vind ik dat altijd wel leuk. En het is ook het is het hoogste niveau. En ik denk als sporter wil je toch altijd aan zo hoog mogelijk geraakt. En ik vind dat wel... zelfs aan de start staan is al... een prestatie soms.
Het is de Champions League van het wielrennen. Ja, absoluut. Of spelen voor de nationale ploeg. Ik wil het daar ook nog eens over hebben. Beste Hannes, ik som even iets op. Je moet maar meeluisteren. Kepa, Carvajal, Deulofeu, Bernat, Paco, Alcacer versus Kasteels, Batshuayi, Praat, Torgan Hazard en Hannes van der Brugge. Ja. Wat zegt jou dat?
Ja, ik denk dat die wedstrijd tegen Spanje was. Ja. 2-2.
Oefenwedstrijd.
Ja. En ja, ik denk dat in die wedstrijd dat ik de mooiste goal van mijn carrière gescoord heb. Denk
2013, een oefenwedstrijd in Mechelen. Ja, en je maakt een wereldgoal.
En toch niet naar Barcelona kunnen gaan. Jammer, hè.
Waarom hebben die Spaanse scouts dat
volgens mij hebben ze een andere naam opgeschreven. Dat was inderdaad wel een heel toffe periode. Die jeugdselecties, dat was topgespeeld tegen de beste spelers van andere landen. Allee, het lijstje dat je daarop noemt, die jongens hebben allemaal een iets grotere carrière gemaakt dan ik. Ja. Maar dat was inderdaad ook het hoogste niveau. Dat is een Tour de France van het voetbal dan inderdaad. Mm-hmm. Dat was top ook om samen te kunnen spelen met de jongens die opnoemden. Hè.
Maar dat was als jeugdinternational. Je hebt 60 jeugdinterlands gespeeld, maar eigenlijk bij de grote jongens, zeg maar, bij de Rode Duivels, heb je het nooit gehaald. Hè?
Nee, klopt.
Is dat iets dat ontbreekt, een selectie voor de nationale ploeg? Of denk je van, eigenlijk...
Nee, ik denk dat
ik sta op mijn plaats.
Ja, realistisch moet zijn. En dat er wel wat andere jongens zijn die daar meer in aanmerking voor komen. Hè? Absoluut. Dat is... ook bij mij nooit aan de orde geweest. Had ik nu een seizoen gehad zoals dat Sven hier in Gent heeft gehad, dan ooit misschien wel eens. Maar ik moet ook realistisch zijn en weten van mezelf waar dan mijn limieten liggen. Hè. En ik denk bij een eerste ploeg van de Rode Duivels dat wel, zeker in de generaties, of in mijn generatie, dat heel moeilijk had geweest. De generaties ervoor waren er misschien wel wat kansen, als je ziet welke spelers er toen wel af en toe opgeroepen werden. Maar nu is dat gewoon onmogelijk. En ik denk zelf dat dat 10 jaar geleden ook onmogelijk was.
Ja, een van de coaches bij de nationale jeugdploegen was Bob Brouwijs. Mm-hmm. Ook die hebben we nog eens gecontacteerd.
Joviale gast. Joviale jongen.
alweer een lofzang.
Niet mee te werken.
Ik ben in meer dan 20 jaar carrière als jeugdbondscoach weinigen zoals Hannes tegengekomen. Ja. Zo intelligent, zo voorbeeldig. De perfecte ingesteldheid. Dus ja, daar zijn we er weer bij. De perfecte mentaliteit. Opnieuw dus, dan denk ik misschien ook, is Hannes van der Brugge misschien te voorbeeldig, te braaf geweest in zijn carrière.
Maar je kunt je persoonlijkheid niet veranderen. Hè. Ja. Niet dat ik de perfecte gast ben of zo, zeker niet. Hè. Ik probeer gewoon altijd binnen mijn job dan de juiste dingen te doen. En proberen anderen op sleeptouw te nemen om bij te leren of om het een of ander te doen. Maar het is zeker niet zo dat ik... de ideale schoonzoon ben verre van zelf.
Maar dat dacht ik wel. Dat deze mensen gehoord hadden.
De verdienstelijke speler onder de coaches.
Ze moet daar een trofee voor uitnodigen.
Voilà, inderdaad. Beste mentaliteit.
Ja. Dat is ook niet altijd goed als ze dat altijd zeggen. Nee, maar het klopt wel. Ik was ook niet de grootste, de snelste. Dus ik moet het ook wel wat van mijn mentaliteit hebben en van nooit af te geven en van altijd op en top gefocust te zijn. Ik ben iemand die drie man gaat dribbelen of behalve die ene keer tegen Spanje dan een bal in de winkelhaak gaat trappen van op 30 meter. Dus ik moet het wel hebben van andere dingen. En ik ben wel blij dat andere mensen dat ook wel opgemerkt, zoals mijn oude trainers van vroeger.
Ja. Kun jij je dan ook ergeren aan medespelers die niet de juiste mentaliteit hebben? Werkt dat dan sneller op jouw zenuwen, omdat jij net jezelf wel vindt van kijk, ik moet dat brengen, dat hoort zo, ik zit zo in elkaar?
Ja, maar dan moet je dat gewoon daartegen kunnen zeggen. Hè, op een rustige manier, want ik ben niemand die mijn ploegmaat zal uitkafferen of zo. Maar ik probeer dan wel te zeggen van allee, zou het niet op tijd komen of een keer met een kwinkslag reageren of zo. Mm-hmm. Uiteindelijk blijft het ook wel hun carrière. Dus als ze dat niet oppikken, ja, dan ga ik er ook niet veel meer van zeggen. Dat is, de voetbal is ook ergens nog... Moet niet iedereen zijn handje blijven vasthouden, natuurlijk. Ja. Hè. Maar als dat af en toe een keer gebeurt, ja, dan ga ik daar wel iets van zeggen op ploegmaats of zo. En zeker op het veld kan dat wel iets luider zijn dan na het veld. Bijvoorbeeld als iemand op het veld zijn taken niet doet, dan ga ik tijdens de wedstrijd, ook omdat je in die emotie zit, daar wel wat op een iets duidelijkere manier iets van zeggen dan naast het veld. Als iemand naast het veld 2 minuten te laat komt en dat systematisch, ja, dan ga ik daar met een kwinkslag op reageren. Van, koopt u een keer een horloge of zo? Of mijn horloge of zo'n dingen. Maar dan heb je het gezegd, maar zijn het niet kwaad ook.
Ben jij kapitein nummer 1 eigenlijk bij Cercle? Want je speelt niet alles, maar als je op het veld staat, draag je wel de band.
Ja, klopt. Maar zoals ik daarnet zei, we zijn eigenlijk met een paar jongens die Charles van Houten, Thibaut Somers en ik zijn eigenlijk een beetje de drie. En als ik speel, dan denk ik dat ik meestal wel kapitein ben. Maar voor hetzelfde geld is dat iemand anders. Zeg, de band is ook wel gewoon een symbool. Dat is niet echt iets dat binnen een ploeg leeft of zo.
Je noemt daar een paar namen op van medespelers bij Cercle. Als er nu één moet uitkiezen van wie je zou zeggen, dat is iemand voor agent, wie zou je dan naar hier sturen?
Dat is moeilijk. Ik denk een type als Olivier de Man. Wordt wel wat onderschat. Dat is eigenlijk de linker wingback.
De wingback, hè?
Ja, bij het grote publiek niet zo gekend, maar wel iemand die...
Geblesseerd uitgevallen, dacht ik nu, tegen Westerlo.
Klopt. Maar dat is wel iemand die zowel de technische kwaliteiten heeft als het fysieke. Iemand als Thibaut Somers, denk ik dat eerder dan door zijn werkkracht, dan door zijn fijne techniek ook wel van waarde kan zijn. Maar dat zijn maar twee jongens.
Jonge gast ook nog, Olivier de Man?
Ik denk het wel. Ik denk dat Olivier 2 of 23 is. Uh-huh. Bij ons is dat al niet zo jong niet meer. Hè.
Maar jullie hebben een heel jonge ploeg, inderdaad.
Klopt. Ja, afgelopen weekend stonden er 2 jongens op het veld die ouder waren dan 24. Ja. Dat waren Dino Hotic en mezelf.
Okay. Dus, Olivier de Man, ik ga dat straks doorgeven aan Michel Ouagie.
Maar het is wel heel duur. Het is heel duur.
Ja, maar goed, Michel past daar wel een mouw aan. Heb jij nog bepaalde transferwensen die moeten doorgegeven worden, Edward Teuns?
Ik laat het door aan de specialisten.
Nee, als je maar af en toe...
Wil ik zelf goed van een keer komen?
Fysiek gaat geen probleem zijn, neem ik aan. Alhoewel, coureurs en lopen, gaat dat samen? Ik weet dat Wout van Aert loopt vaak, hè? Doe jij dat ook?
Wordt meer en meer gedaan, maar lopen en voetballen is nog wel iets anders, denk ik. Kijk, ik heb ooit voor L'Equipe, sportkrant,
ja?
in Parijs een voetbalmatch gespeeld. Dat was Franse renners tegenover renners uit het buitenland. En ik heb toen 4 dagen niet kunnen stappen, denk ik.
Dus, kunnen jullie nog iets anders doen van sport?
Lopen wordt nu meer en meer gedaan, omdat het wordt een beetje gezien om je een beetje uit de eentonigheid, ook voor je lichaam, anders wordt altijd op dezelfde manier belast. En voor de botten is lopen zeer goed, omdat wielrennen is een sport waarbij dat je eigenlijk weinig druk zet op je beenderen, waardoor dat ze vaak renners ook wel botontkalking hebben en dus sneller iets gaan breken. Dus dat wordt nu wel meer en meer gedaan. Maar ja, buiten de core stability oefeningen en zo. In mijn geval, ik weet ook van mezelf dat ik vrij moet opletten met knieën en zo. Als ik een keer wil voetballen.
Vast wel. Ja. Mag jij skiën?
Denk het niet. Contractueel denk ik niet.
Maar je bent geen skier.
Ik heb vroeger wel geskiet, maar ik koers nu al even en het zit er niet meer in voorlopig.
Mag jij dat, Hannes?
Ik denk ook inderdaad dat dat contractueel niet echt mag. Ja.
Maar want wie was het nu weer?
Neuer.
Die ging skiën tijdens de winterstop of tijdens het WK?
Na het WK. Ik weet wel nog, Marco Soeler, ken je die nog?
Ja, die heeft hier gespeeld.
Een verdediger hier. Die heeft dat denk ik in zijn contract laten zetten dat hij wel mocht skiën.
Ah, ja?
Omdat dat was een Sloveen, denk ik.
Ja,
dat was een Sloveen. En die was... Ik denk zelf dat hij een profcarrière in skiën kon ambiëren. Uiteindelijk voor voetbal gekozen. En ik denk overal waar hij gegaan is, heeft hij in zijn contract laten zetten dat hij toch mocht skiën.
Bij ons zijn er ook die soms gaan skiën.
Ja. Ik zou het wel super graag opnieuw beginnen doen, maar toch nog even wachten.
Nog even wachten, hè.
Ja.
Best wel.
De après-ski.
Meegaan en de après-ski.
Dat staat niet in het contract.
Dat is goed gezien.
Ja. Gebeurt dat bij Cercle Brugge? Het après-gebeuren?
Ja, niet zo vaak eigenlijk. Ja, ik weet niet. Ja. We zitten ook nog met, zoals ik zei, een redelijk jonge ploeg.
Ja.
Dus die zijn allemaal wel redelijk gefocust. Tenzij dat ik nooit uitgenodigd ben, dat kan ook. Maar
dat is die kapitein.
Altijd zagen.
Zagen op onze mentaliteit. Maar zagen over onze mentaliteit.
Nee, denk niet dat zeker na een match wordt dat niet zo heel vaak gedaan. Ook omdat wij de dag nadien training hebben, 's ochtends vroeg.
Ja.
Dus,
ja, vroeger ging dat wel nog blijkbaar, maar dat hebben een aantal voorgaande gasten hier al getuigd. Maar vandaag lukt dat niet meer, denk ik.
Inderdaad,
en niet met de intense trainingen van Miron Muslic. Allebei prille dertigers, 30 en 32, zijn jullie al bezig met een leven na de carrière of is dat echt toch nog wat te ver af? Hè? Je zei daarnet, ik heb er met Sven Kums van de week nog over zitten spreken, over wat na. Gaat dat dan ook over jezelf of ben je dan meer over Sven?
Ja, nee, ik ben... Vorig jaar ben ik opnieuw een opleiding begonnen.
Mijn papa is,
ja. Bachelor oogzorg op Odyssee in Brussel. Dus dat is een opleiding van 3 jaar. Een professionele bachelor. Mijn papa is optieker.
Mm-hmm.
En eigenlijk, toen ik destijds gestopt ben met studeren, de combinatie was wel moeilijk, ben ik eigenlijk bij mijn papa vaak in de winkel gaan werken in de namiddag. En zo heb ik de stil al een beetje kunnen leren, maar als ik later dan de mee wil gaan in de zaak, dan is het toch wel een grote meerwaarde dat ik dat diploma heb en dat ik er wat meer van ken dan puur enkel maar de glazen maken en, mm-hmm. en slijpen en zo.
Dus jij wordt opticien na je carrière?
Die kans is redelijk groot, ja.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Waar is de winkel? In Herzelen ook? Of?
In Burst.
In Burst?
Weet je, Erpenmeren.
Ik ken Burst, Café Den Bascule.
Ja, klopt. Dat is gedaan ondertussen. Amai.
Hè. Staat er niet meer?
Nee, is gedaan. De vrijdagavonden waren daar redelijk legendarisch.
Ik zal u meer zeggen, ik heb daar nog een paar legendarische weekends meegemaakt. In Café Den Bascule, in Burst. Ja,
ja
echt
een station daar. Hè.
Ja, ik heb daar ook een bron zitten die mij een ander verteld heeft over jou.
Nu ben ik zeer benieuwd. Dat zullen we voor na de podcast doen.
Ik moest onder andere vragen of Danniken en zijn opmerkingen over de VAR altijd terecht zijn. Danniken ken ik niet, voor alle duidelijkheid.
Danniken is iemand die eigenlijk al van in de jaren 90 naar Gent altijd kwam kijken.
Ja, een buffalo.
Ja, echt een buffalo. En die kan op Facebook nogal hard van leer trekken tegenover de scheidsrechters en de VAR. En dat gaat, ja.
En dat zorgt nogal voor hilariteit.
Ja, blijkbaar. Absoluut. Ja. Binnen het dorp is dat ook een bekend figuur.
Ja, oké. Okay. Mooi. Edward, jij al plannen? Het zal geen opticien worden, neem ik aan.
Nee, specifiek niet echt. Maar af en toe sta ik wel bij stil. Van, ja. Wat zou ik willen doen achter mijn carrière? Maar naar mijn gevoel, ik zou wel graag iets in het wielrennen blijven doen. Of op zijn minst in de sportwereld. En ik denk, in het wielrennen kan ik met mijn ervaring wel veel bijbrengen. Maar ja, het is niet iedereen gegeven om... Om
een
om
job
daarin
te
stappen
in de sector.
Ik probeer me eerst te focussen om mijn wielercarrière tot een goed einde te brengen. En dan zal ik het laatste jaar voordat aan de orde is wel een beetje beginnen kijken.
Ja. Hannes, voor jij aan de slag gaat als opticien, gaat er eerst nog iets anders veranderen in je leven? Mogen we dat zeggen?
Ja,
Sven Kums weet het al.
Ja, Sven weet het. Hij weet het sinds maandag.
Dus. Maar er is mij gezegd dat hij de primeur met ons wil delen, dus zeg het maar.
Ja, nee, in september wachten we ons eerste kindje.
Fantastisch. Dus, gefeliciteerd.
Zoontje, dankjewel. Dankjewel.
Ja. Ah, het wordt een zoontje.
Ja, ja. Klopt. Ja.
Applaus van op de achtergrond hier.
Dankjewel. Ja, nee. Ja. Ja, dat zal een verandering worden.
Nee, absoluut, dat kan Edward
verandering.
Anderhalf jaar.
Intens.
Is jouw zoon. En ja, zeg eens, wat kun je hem als belangrijkste tip meegeven in de eerste levensjaren van de toekomstige zoon?
Rust goed uit nu. Pak de voorsprong.
Dat zegt iedereen.
Nee, ja. Ik vind... voor mij persoonlijk eigenlijk heeft het mij wel... meer ritme in mijn leven gebracht. Ik had ervoor als renner... Ik vertrok op stage. Zei ik van, ik ga morgen vertrekken en dan was ik weg. En nu is dat uiteraard niet meer zo. En ja, ook vooral het slaapritme en zo is eigenlijk beter geworden sinds dat hij mijn zoontje er is, omdat ik meer... om 7 uur elke ochtend of 6:30 is hij wakker. Dus dan word je een beetje verplicht om ook de avond op tijd in bed te gaan en zo. En het heeft voor mij iets meer ritme gebracht, maar ja, je zit een beetje al je vrije tijd, of merendeel van de vrije tijd gaat erna. Maar het is de max.
Het is wees.
Het is wees.
Ja. Ja. Leuk. Goed, misschien kun je nu al een cadeautje overhandigen. Ja. Ik denk er net aan, Edward, je hebt iets zitten.
Het is niet geen kindercadeautje, maar ik heb een truitje mee.
Maar allee!
Als cadeau.
Een truitje van Trek
Segafredo. Een much-worn shirt.
Ja, het is een koers-worn shirt. Ja, je moet even terug in de micro praten.
Dankjewel. Ik heb niks mee, maar ik heb wel iets mee in de auto.
Straks kun je een teruggeste doen, om het zo te zeggen. Nee, maar ik moet u wel zeggen, ik had het daarnet al gezien terwijl hij even naar de auto was.
Het is een kleine maat.
Het ziet er ongelooflijk klein uit. Hè?
Is zwaar.
En dat is niet gekrompen of zo? Hè?
Nee, ik dacht, want jij bent ook ongeveer 1,80
meter.
1,83 meter. Ja, voetbal zijn wel meestal iets
breder.
Maar ik kan nu nog wel een maatje groter worden. Ik moest een fietsstrijdje wel.
Top, dat gaat lukken. Merci.
Weet je nog in welke koers je dit gedragen hebt? Of,
Wij dragen niet elke match of elke wedstrijd een ander shirt. Dus,
nee.
Ik weet niet
is het waar?
Nee, we krijgen een kledijpakket voor het jaar.
En daar moet je
het mee doen.
Ja. Ik zei daar juist nog voor de aflevering, ik zeg, Trek, die hebben mooie truitjes van het jaar.
Ja. Maar dit is van vorig seizoen. Als ik
nee, nee dat van dit seizoen.
Van dit seizoen? Oké. Ja.
Met op QR-code. Ik zet een beetje op QR-code.
Wordt daarmee gelachen binnen de ploeg?
Eigenlijk nu.
Het is wel tof.
Ja.
Dank u wel. Dikke merci.
Graag gedaan.
Mooi. Kunnen jullie straks inderdaad nog een uitwisseling doen op de parking?
Ik heb al. Ik heb brachte jaren. Ik kwam vaak bij Wezenbeek als ik revalideerde van mijn gebroken rug. En met hem heb ik ook een keer een truitje.
Mooi. Voilà. Ja. Want je had inderdaad zelf ook nog wat truitjes meegebracht.
Ja, ik had er nog mee inderdaad.
Ze zijn niet
ik wil nu zijn collectie van zijn eigen truitjes niet.
Nee, maar ik heb er... Nee. Want ik ben
dat hier al aan het regelen.
Want ik ben daar eigenlijk niet zo'n... Alleen niet zo'n... Ik geef redelijk veel weg en ik doe dat... Allee, het is niet zo dat ik dingen speciaal bij of zo. Ja. Maar ik heb er gerust nog...
Dus hij krijgt er eentje.
Absoluut.
Voilà. Absoluut. Dat wordt een mooi exemplaar voor een collectie.
Ik ben ook al een collectie te krijgen.
Is daar?
Ja. Ja, ja, een prachtig jaar. Ja, ja. Truitje van de bekerfinale.
Ah, ja, juist. Mooi, mooi. Er zitten veel verhalen aan vast. Goed, we gaan afronden. Ik heb nog voor elk één vraag om helemaal af te ronden dan. Edward, wie wint de Giro?
De Giro? Ik hoop Remco, omdat hij mijn truitje een roze trui beloofd heeft. Ik weet niet of hij het zelf nog weet, maar ik hoop... Ja, ik ben, moet zeggen, ik ben eigenlijk wel... Allee, fan is een groot woord om te zeggen, maar ik vind... er komt veel commentaar op hem, maar ja, ik denk dat het niet onderschatten is, de druk die op hem komt als jonge gast. En ik vind het palmarès dat hij op die leeftijd al bijgereden heeft, is al indrukwekkend. En ja, het is gewoon een van de beste renners, dus ja, zou het wel mooi vinden.
Zou fantastisch zijn. En voor jou, Hannes, wie wordt kampioen?
Ik denk dat Antwerpen momenteel in de beste positie zit. Hoewel ik het Genk ook wel echt wel gun. En zeker Wouter Franken ook. Maar Antwerp zit momenteel in een flow. Bekerfinale gewonnen, net 6-6 gehaald. Dus zij zijn denk ik op dit moment topfavoriet. Maar ik hoop stiekem dat Genk ook wel nog gaat meespelen tot op het einde.
Oké, we gaan het samen met jullie ontdekken. Dankjewel voor jullie komst, Edward Teuns en Hannes van der Brugge.
Merci.
Merci. Tot de volgende.
Stroopcast.